Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag allemaal, heel hartelijk welkom in deze live uitzending van Radio Signaal. Nog 5 dagen te gaan en dan is het kerstmis. Heeft u ook al last van anticipatoire stress op alles wat komen gaat? Dan hopen wij dat we vandaag een beetje in de ontspanning krijgen. We hebben 2 interessante onderwerpen. Allereerst zit aan tafel Rijn Schenk en Leon Berlé. Rijn Schenk is 2 weken geleden geridderd. Heeft echt een lintje gekregen. Heeft hij onder andere te danken aan Leon Berlé. Rijn Schenk heeft 60 jaar lang heel veel energie en inzet gegeven aan het behoud van ons draaiorgel. Het grote nationale erfgoed inmiddels. Leon Berlé is 4, 5 generaties Berlé. Komt straks. En de familie Berlé woont nog aan de Westermarkt. En ja, zorgt nog steeds voor ons nationale draaiorgel, zullen we maar zeggen. We beginnen straks ook met draaiorgelmuziek. Niet nadat ik u verteld heb dat in de tweede helft van de uitzending een interview is met mevrouw Suzanne Kruis. Ze heeft een prachtig boek geschreven, De Biografie als Medicijn. Eigenlijk een soort leidraad om in deze tijd van ik en klachten en ziektes en nou ja, de maakbare samenleving en een maakbare leven, om eigenlijk een soort tegengif te geven om weer anders naar je leven te kijken en naar het levensverhaal. Dus de mens centraal in de zorg. Maar allereerst beginnen we met een lied van, het heet Gijs Berlé.
Thank you.
zolang de lepel in de breipot staat. Maar daar gaat Gijs of Leon straks ietsje meer over vertellen. Eerst het nieuws door Anne Rand. Ga je gang.
Dankjewel, Moga. Nieuws en agenda 20 december. Nieuws. Geen vuurwerk. Steeds meer Amsterdammers willen oud en nieuw vieren zonder vuurwerk. Bij de gemeente kunt u een pakket verkrijgen om aan te geven dat uw straat of buurt met oud en nieuw vuurwerkvrij is. Bespreek vooraf met een meerderheid van uw straat of plein waar precies u geen vuurwerk wilt afsteken en ook hoe u vuurwerk afsteekt. De gemeente en politie controleren de vuurwerkvrije buurtzones niet. Ga naar www.amsterdam.nl/vuurwerkvrij. www.amsterdam.nl/vuurwerkvrij voor meer informatie en aanmelding. Stichting Dieren Thuis. Ex-politievoorwoordvoerder Ellie Lust wordt ambassadeur van Stichting Dieren Thuis. De stichting zet zich in voor dieren die geen plek meer hebben in de maatschappij, door bijvoorbeeld ziekte of mishandeling. In de opvang leven honderden dieren samen. Bijzonder aan de stichting is de zogenaamd rolstoelbrigade. Dit is een groep van 9 honden die de ruimte hebben om in hun rolstoeltjes door de opvang te racen. Couponboekje uitstapjes mantelzorgers. Stadsdeel West heeft voor mantelzorgers die in West wonen of voor iemand uit West zorgen een speciaal cadeautje. Het is een couponboekje met 7 leuke gratis uitstapjes voor 2 personen in Amsterdam. Maak tijd vrij, maakt om te genieten van wat onze stad te bieden heeft aan musea, restaurants, voorstellingen en nog een hoop meer. Ga naar www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning. www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning voor de plekken waar de boekjes op te halen zijn. Agenda. Kerstconcert Oosterkerk. Muziekgezelschap Wittenburg treden op vrijdag 21 december om 8:00 s'avonds op in de Oosterkerk. Iedereen die zin heeft in een kerstconcert is van harte welkom. Voor het concert en in de pauze zal er koffie, thee en natuurlijk gluwijn zijn. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard erg op prijs gesteld. De Oosterkerk vindt u aan de Kleine Wittenburgerstraat 1. Kleine Wittenburgerstraat 1. Zeeburg zingt bij Kindervreugd. Op zondag 23 december van 2:00 middags tot 5:00 middags kunt u bij Kindervreugd welkom voor een kerstconcert door het ruim 30 leden tellende 55-plus koor Zeeburg. Naast veel bekende kerstliederen zal ook een aantal klassieke en romantische liederen worden uitgevoerd. De toegangsprijs is €6. Voor stadspashouders €5 of 2 makkies. Kindervreugd vindt u aan de Kraammaatweg nummer 31A. De Kraammaatweg nummer 31A. Het koor is ook op zoek naar nieuwe leden. Voor meer info belt u naar 06-1530-0504. 06-1530-0504. Of kijk op www.zeeburgzingt.nl. www.zeeburgzingt.nl. Welkom bij de Dominicus. Ieder jaar gooit de Dominicus op eerste kerstdag haar deuren aan de korte Korsjespoortsteeg open voor iedereen. Er is deze dag ruimte voor ontmoeting en stilte, voor vreugde en bezinning. Muziek, mandala's, kleuren, dineren, spelletjes doen en natuurlijk een beetje dansen. Het kan allemaal. Viert u dit feest graag gezamenlijk en in warmte? Ga dan naar de website www.dominicusamsterdam.nl www.dominicusamsterdam.nl en meld u aan. Voor meer kerstbijeenkomsten kijkt u op www.kerst020.nl www.kerst020.nl. Cursus De Zorg De Baas. Als mantelzorger zorgt u intensief voor een naaste, waardoor het soms moeilijk is om de balans te bewaren en gaat u onbewust over uw grenzen heen. Om beter in balans te komen, kunt u vanaf 21 januari 2019 de cursus De Zorg De Baas volgen. U krijgt daardoor meer energie. De cursus is gratis voor Amsterdammers en mensen die zorgen voor Amsterdammers. Voor meer informatie vindt u www.markant.org. www.markant.org. En dit was het nieuws. Dankjewel, Olga. Weer terug naar jou.
Dankjewel. Dankjewel, Anne. Meneer Perlee, voordat we naar Rijn gaan. Even, wat hebben we net gehoord? Wat was dat voor nummer?
We hebben zojuist de Gijs Perlemaers gehoord. Die is gecomponeerd in 1978 door meester Roemke de Waard. Die was aan het eind van zijn loopbaan raadsheer in de Hoge Raad in Nederland. Ter gelegenheid van mijn grootvaders 70ste verjaardag, waarop hij ook geridderd werd.
Wauw.
Dus,
en door iemand in de Hoge Raad gecomponeerd?
Roemke de Waard, meester Roemke de Waard.
Dus het was een advocaat die in zijn vrije tijd...
Een rechter.
Een rechter.
Een rechter.
Die met grote liefde voor het orgel en die componeerde voor het orgel.
Onder andere, hij had zich voorgenomen naast zijn beroepsleven. Hij begon een schrijfvier op de Prinsengracht hier. Zich ook in te zetten voor muziekinstrumenten die nou niet dagelijks bij iedereen in huis staan. Dat zijn dus draaiorgels, bijaarden. En ook, hij heeft ook voor kerkkoor veel geschreven. Want hij begeleidde ook zondags de diensten in de kerk daar waar hij woonde met zijn gezin.
En hij heeft dat voor jouw vaders?
Mijn grootvader.
Die grootvader, die werd geridderd, net als nu Rijn. Maar hij werd ook geridderd voor zijn verdiensten aan het orgel.
Ja, ook ridder in de orde van Oranje Nassau, net als meneer Rijn Schenk. Dus alle twee, sir.
Ja, sir. Wel, meneer Sir Rijn Schenk, jij was ontzettend verrast, hè? Dat je twee weken geleden ineens... kwam de koning op je stoep of hoe gaat dat?
Nee, de burgemeester kwam het persoonlijk.
En hoe ging dat?
Het was een hele verrassing voor mij. Want ik had het totaal niet verwacht. Het is op de Westerstraat wel eens meer feest.
Dus je werd uitgenodigd voor een feestje op de Westerstraat bij de familie Perlé. Ja.
En dan vraag je natuurlijk zoals gebruikelijk, wat gebeurt er dan? Hè? Want er is altijd wel een aanleiding. Ja, nee, het is een prima feest. Er komen allemaal belangrijke personen. Je moet vooral
komen.
Maar
je net
komen.
De pak aan, hè?
Nou, dat werd niet gezegd. Wel, dan had ik het misschien toch wel wat, wat gek gevonden. Maar ik ben daarheen gegaan. Zonder dat ik wist wat er gaande was. En toen ik daar kwam, zag ik wel mensen in te pakken.
Ja.
En Leon had ook een stropdas om. Dat heb ik helemaal niet van.
Hoge uitzondering.
En toen dacht ik, hier is toch iets bijzonders aan de hand. Ik wist nog steeds niet wat, toen ik de burgemeester binnen zag wandelen. Met een van de ambtenaren. Daar had ik het nog niet in de gaten. Want degene die het inleidde, die Gini Nico Genot, ook een bekende van ons. Die was zelfs nog met een projectje bezig om in de Jordaan een soort aandenken voor het Amsterdamse orgel te realiseren. En dat heeft hij toegelicht. Daar gaat het dus om. Maar ik ben al die keren met hem mee geweest.
Ja.
Dus ik dacht, dit project is nog al lang niet af. Wat doet die burgemeester dat? Maar ik werd vrij kort en daarna werd ik naar voren geroepen.
Schrok je, want je bent een heel bescheiden man.
Schrikken niet, maar ik denk, waarom? Hè?
En waarom was het?
Nou, omdat ik was net kort daarvoor min of meer afgetreden als voorzitter van het Nationaal Fonds Draagophoud.
Dat is een landelijk iets, hè?
Dat is land. Het gaat wel om bescherming van
het cultureel.
Muziek en verbinden van draaiorgels op de kermis op de straat en zo. Maar van het cultureel erfgoed. Dus dan hebben wij met name op het oog de oude orgels die meestal voor de oorlog al zijn gebouwd.
Ja.
En die soms aan restauratie toe zijn. En die restauraties zijn vrij kostbaar.
Ja.
En wij poogden met geld binnen te halen ook die restauraties te ondersteunen.
Maar jouw liefde voor het draaiorgel is heel vroeg in jouw leven
begonnen. Ja, dat begon al toen ik kleuter was.
Ja. Vertel eens, hoe ontstond die?
Nou ja, kijk, in die tijd...
We hebben het over de 50e jaren.
In de 50e jaren. Er speelden in Amsterdam nog regelmatig nog 15 draaiorgels op straat. Dus in de wijk waar ik woonde, in West, staat in de buurt. Daar kwam elke week er wel één in de straat of daar vlakbij.
En dan hoorde je om de hoek komen.
En dat vond ik een fascinerend geluid. En dan ging ik kijken.
Ja.
En niet meer dan dat. En zag je dan drie mannen ploeteren met zo'n zwaar instrument.
Ze deden het altijd met z'n drieën, hè?
En met z'n drieën, dat moest wel. Want dat duwen tegen de bruggen, dat doe je niet in je eentje.
Dat is een hele techniek, hè?
Zo'n instrument weegt gauw zo 1500 kilo. En dat werd dan toen nog voorbewogen op een driewielige houten wagen. Met zo'n duimboom, zonder rem. Dus je moest, als de brug afging, moest je wel...
Iemand anders moest je tegenhouden?
Dat deden ze wel netjes met z'n drieën. Daar waren ze wel opgetraind. Ja. Maar dat hele spel, wat je dan zag gebeuren... de man die dan aan dat wiel draaide, dat fascineerde. En ik wilde daar ook van alles van weten. Ik was vrij nieuwsgierig.
Ja.
Dus ja, daar ging ik kijken. De mannen, dat blijf ik altijd zeggen, die vonden dat heel leuk als kinderen daar interesse voor hadden. Hè. Ja. Ze vonden het ook leuk als mensen gingen dansen natuurlijk. Maar dat vonden ze wel grappig. En het waren ook meestal allemaal mannen. Hè. Enkele keer gebeurde het, dat er een vrouw op het orgel ging. Maar meestal waren het
en mocht jij dan op die bok zitten? Of dat
nou, toen ik een jaar of acht was, mocht ik dan tussen de duwboom en de kast mocht ik ook meelopen.
Zo. Was dat zo'n vast traject voor jou?
Ja, maar dan moest ik wel de weg weten. En daarvoor moest mijn moeder me wel eens zoeken.
Je was echt met de muziek.
Toen ik een jaar of negen was, kreeg ik een fietser. Toen kon ik de hele stad doorfietsen om die instrumenten
te
zoeken.
Toen was je echt verkocht?
Nou, verkocht. Die kwam ook bij de orgelverhuurders terecht. Ja. Zijn opa, Gijs Belee, op de Westerstraat. Die is een stal vol met orgels. Die overal werden verhuurd. Ook in andere plaatsen in Nederland. En was nog een ander familielid die op de Brouwerslag net zo'n soort
zaak. Dus dat was een heel netwerk van orgels.
Het was toen nog een klein industrietje, waar toch ook reparaties werden verricht, restauraties werden verricht, nieuwe muziekboeken werden gekapt. Nou, daar stond je ook, ik keek mijn ogen uit als je er binnen kwam.
Dat is niet wat je zag.
Ja. En je mocht binnenkomen, want het was echt zo dat ook anderen, al waren ze nog jong, ze werden niet weggejaagd. Ik kan me herinneren, ik woonde niet zo ver bij een soort antropodok. En als je daar maar even als jochie in de buurt van de hek kwam, dan werd je meteen, joh, zo, de meter op. En dat was daar dus niet. Je kon binnen, het was allemaal heel erg gastvrij. Ja.
En dat hoorde echt bij het Amsterdamse landschap.
Ja, en zo is de belangstelling gewekt. En toen ik zo'n jaar 14, 15 was, ben ik me mee gaan verdiepen. Boeken gelezen, geschiedenis. Was ook een vereniging opgericht inmiddels.
Ja.
Dit mooie blad wordt nog steeds uitgegeven.
Het Pyrament. Ja,
al 65 jaar. Dus elke drie maanden.
Ja. Daar staat ook een heel mooi orgel op.
Ja, dat was ook eigenlijk de aanleiding voor wat Leon vertelde. Romke de Waard was voorzitter van de Leon Wannies Stichting. Leon Wannies was de eerste orgelverhuurder in Amsterdam. Het is zijn bed overgraat.
Die straks heeft vertellen.
En die stichting die was opgericht in 1964 om fondsen te werven voor het behoud van het culturele erfgoed. Ja. Dat heeft Romke de Waard gedaan tot één jaar voor zijn overlijden. In 2002 is hij overleden, of 2003. En toen heeft hij mij gevraagd of ik het voorzitterschap wilde overnemen. Dat heb ik gedaan, heb ik 15 jaar volgehouden. Dus mijn afscheid van dat fonds was eigenlijk de aanleiding om eens terug te kijken van nou, wat is er allemaal nog zo verder gebeurd in die man's leven. En dat vonden ze kennelijk heel erg belangrijk op mij.
maar dit orgel, heeft
was
een bepaalde geschiedenis.
Ja, die was, dat is een orgel uit 1927, is gebouwd in Breda.
Ja.
En dat was eerst van de firma Meulman Wannies, ook een lid van die familie. En dat is na de oorlog via bij zijn grootvader terechtgekomen. De naam staat er nog op, GPL.
Ja.
Hij was niet alleen verhuurder, hij was ook restaurateur. Hij moest ook zorgen voor voldoende inkomen voor twee zoons die aan het werk waren. Dus af en toe moest er wel om financiële reden, moest er wel zijn orgel verkopen.
Ah.
En dit orgel is toen verkocht aan een Hollandse club in Canada, in Edmonton.
Jeetje.
En in 1967. Maar ja, ik vond het heel jammer. Want
bloedend
het,
hart.
Was even, nou, het was toch wel een van de mooiste pyramiden.
Ja.
En we zullen straks een stukje ervan horen.
Ja.
En toen heb ik stoute schoenen aangetrokken. Toen ik eens een keer een bandje kreeg waarop het heel slecht speelde. Van joh, willen jullie dat niet eens een keer laten restaureren? Nee, je moet nooit zeggen dat moet terug. Dat hebben we het leergeld mee betaald. We hebben ooit eens gezegd tegen iemand die een orgel had. Ook een heel mooi in Amerika. Van dat het zo bijzonder was en zo. Nou, dat moet je dus nooit doen. Want dan denken ze, dan is het best
veel geld
wel
waard.
Dan gaan ze toch kijken of ze het zelf nog kunnen restaureren. Nee, wij hebben dus gezegd, zou je het niet eens een keer laten restaureren? Ja, maar wie dan? Er is daar niemand. Wie moet het dan doen? Ik zei, nou, misschien toch iemand in Nederland. Dat ben ik een keer met een orgelrestaurateur in Bussum. Ben ik daarheen gegaan in Edmonton om een beetje op te lappen. Dat was de bedoeling, om te kijken of hij wist. Maar dat ging niet meer, want alles was stuk.
Ah.
En toen hebben ze geprobeerd nog met fondsenwerving om daar voldoende geld bij elkaar te krijgen om te laten restaureren, dus in Nederland. Dat lukte ook niet. Geld kreeg niet bij elkaar. En toen hebben we hem geruild voor een kleiner orgeltje wat wel goed speelde, waar ze die tulpenrellies mee kunnen doen en klompen dansen en weet ik wat ze dan doen. Toen werd het orgel teruggehaald hier naartoe en het is met ons fonds is dat helemaal gerestaureerd.
En dat staat speelt. Weer, waar staat dat nu in het museum?
Nee, het is nu van een particulier.
Van een particulier.
Die dat kleine orgeltje had, wat wel goed speelde, en die heeft hem dus. Die
staat,
nog
staat hij dan in zijn huis? Ja, of hoe moet ik me dan
nee, dat, ja, dat heeft hij. Hij heeft een verzameling van drie of vier van die.
Wauw, bijzonder. We gaan even naar Leon. Leon, jij bent jouw bedovergrootvader, was de Perlet, die samen met die andere Franse naam, help me nog even.
Nee, mijn bedovergrootvader is Leon Warnies.
Oh ja, dat was Warnies, ja. Ja. En dat het was een Perlet, dat waren hugenoten, hè?
De Warnies en de Perlet zijn hugenoten. Leon Warnies is samen met zijn vrouw in 1875 met kinderen naar Amsterdam gekomen. Ze hadden in Antwerpen, het waren migranten dus in feite.
Ja.
Daar hadden ze een muziekwinkel met allerlei muziekinstrumenten. En ook kleine draagbare orgeltjes, buikorgels of apisorgels, zoals ook wel genoemd worden.
Oh ja, apisorgels. Ja,
ja, maar ze zagen dat er meer geld te verdienen kon zijn in die orgelmarkt. Want het was toen een groeiende business. Er kwamen steeds meer orgeldraaiers bij. En toen kijken ze, zoals rond, want in België was er wat meer concurrentie op dat vlak. Toen kregen ze een tip van iemand en ik, als ik rondleiding schrijf bij ons, dan zeg ik het altijd zo van, Allei gaat naar Den Holland. Want daar stikt,
Allei gaat naar Den Holland, ja.
Daar stikte van de rondtrekkende muzikanten met orgels. Van die draagbare instrumenten, maar ja, die konden natuurlijk niet even goed blijven spelen. Dat zijn mechanische dingen, dus alles wat mechanisch is, dat gaat een keer stuk.
Ja.
En vandaar dat je vroeger ook wel het begrip kattengejank hoorde. Dat horen we niet graag zelf als orgelliefhebbers, maar in sommige gevallen was het wel eens terecht.
Ja.
En nou ja, goed, toen hebben ze alle moed bij elkaar geraapt. En kinderen mee naar Amsterdam, vrouwen en kinderen mee. En toen hebben ze eerst een halfjaartje in de Eglantierstraat gewoond, gezocht voor een ruimte. Die vonden ze in de Palmstraat, op nummer 8.
Mm-hmm.
En toen een heel klein onderkomen, maar daar konden ze toen gaan beginnen met het verhuren. En alles wat er omheen hoort van kleine orgels, draagbare
orgels. En waren er toen nog helemaal geen orgels in Amsterdam?
Ja, juist wel.
Ja, toen zij kwamen, maar daarvoor niet.
Ja, wel, tuurlijk. Want, maar wat ik al zei, er was niemand die instrumenten kon restaureren.
Oh ja, ja, dat dus, kattige jammer, juist. Ja,
ja, ja. Ja, ja. En dan chargeer ik het natuurlijk wel een beetje, maar het orgel speelde niet zuiver en tonen missen of doorklinken.
Maar dat waren toch kleine orgeltjes?
Kleine orgeltjes, ja. Draagbare orgels.
Nog niet op zo'n driewielige kaart, toch?
Nee. De buikorgels, dus ja. De draagbare instrumenten.
De apiorgels, ja.
De apiorgels, dus. Ja, ja. Die ook op de tekeningen van Anton Pieck ook tegen kan komen.
Ja.
En,
dus Perlet was...
Nee, in eerste linie was het de Warnies.
Ja.
In 1905... is mijn overgrootvader, Gijs Perlet, dus niet mijn directe grootvader, mijn overgrootvader, ingetrouwd in de Warnische familie. En is met hun tweede dochter getrouwd.
Ach.
En toen kwam de naam Perlet in beeld.
Dus toen hebben ze alles samengevoegd?
Nou, toen had je op een gegeven moment had je twee bedrijven naast elkaar in Amsterdam. Een Mulman Warnies.
Ja.
Dus, maar die mevrouw Warnies, dat was de eerste dochter van de grondleggers van het bedrijf. En Perlet Warnies, dat was de tweede dochter. Dus je had binnen de familie twee concurrerende.
Oh.
Ja, ook concurrerend, maar ook collegiaal werkende bedrijven. Dus.
Wauw. En wie componeerde er in die tijd? Wie deed dat? Want jij bent, dat moeten we nog even zeggen, jij bent Leon dus. De zoon van mevrouw Perlet, die nu boven het museum woont. Het Orgelmuseum aan de Wester.
Ja, dat is zijn museum en bedrijf tegelijk nog steeds. Nog steeds werkend, restaurerend bedrijf. Dus.
En er zijn nog steeds prachtige orgels in Amsterdam?
Die zijn er zeker.
Hoeveel?
Op straat spelen er gemiddeld 3 of 4. Het ligt er aan de
dag. Maar die gaan allemaal elektrisch, hè? Of met batterijen?
Accumotoren aangedreven. Ja. En er zijn er een paar bij die spelen niet eens meer middels boeken, maar middels een geheugenkaart. Dus,
ja, dus, en daar moet jij om lachen, dat vind je eigenlijk dus, niks erin. Dus nou, het is niet echt werk. Hè?
Nou, ik begrijp wel dat de mensen dat doen, want het is natuurlijk kostenbesparend. Maar het is niet iets waar ik naar warm voor loop.
Historicus.
Want de romantiek is ook, als je achter het orgel staat, dat je het boek door het klavier ziet lopen met al die gaatjes.
Oh, dat je dat ziet of hoort?
Je ziet het, en als je ernaar kijkt, dan hoor je wat je ziet gebeuren. Want je ziet dat boek door de klavier aanlopen. En als je een beetje zicht hebt op muziek, dan kan je op een gegeven moment dat notenbeeld toch wel, dat kan je koppelen aan wat je ziet en wat je hoort.
Ja.
Het is ook zo dat ik noteer ook muziek voor de draaiorgels. Dus die boeken schrijven.
Dat heet noteren, hè?
Noteren.
Dat wil zeggen dat je een lied omzet in
gaatjes. Arrangeren en dan noteren.
En dan ook nog in dat ding prikt.
Ja, dat is het voorlaatste handeling. Maar,
heb je daar een machine voor of gaat het allemaal met de hand?
Er is een... het uitschrijven, ja, tegenwoordig gebeurt dat ook op per se scherm. Maar ik doe dat nog met papier, potlood en gloeilampen.
Echt waar?
Zeg ik dan altijd. Maar gewoon papier en potlood. En teken je dat lijnenspel of dat gatenpatroon wat je in het boek laten ziet, dat teken je eerst met potlood, teken je dat uit op het boek. Wow. Of op het papier. Een rol papier, het kan een willekeurige papiersoort zijn. Dan wordt het papier op blanco karton gelegd, dus zonder gaten. Dan ga je met een ponsmachine, wij noemen dat een kapmachine. Die lijkt op een naaimachine. Het is ook afgeleid van de naaimachine. Maar dan met een groot pedaal en een zogenaamd beitelblok, wat op en neer beweegt. Waarin je de breedte van verschillende breedtes aan kapbeiteltjes, goh, al nagelang de notenwaarde, ja, kan wisselen. En dan ga je gat voor gat van één bepaalde maat, ja, ga je uitkappen over een bepaalde
lengte. Dat duurt uren.
Ongelooflijk.
Dat duurt, ja, uren. Ja, ja.
Het duurt uren. Maar word je ook gevraagd door andere landen? Want er zullen niet veel noteurs meer zijn, of wel?
Nou, dat is juist het bijzondere. Er komen steeds meer jonge jongens ook bij die dat ook doen. En maar wereldwijd, hè?
Oh, is het daar, ja,
maar dat is meestal toch met de computer, hoor.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar wel het fenomeen dat ze inderdaad muziek voor mechanische orgels, ja, arrangeren. Ja. Ja. En dan ook letterlijk de nieuwste dingen tot aan hardcore toe. Dus letterlijk, ja. Ja.
Wauw. En is er op dit moment is er in Amsterdam liefde voor draaiorgel nog steeds?
Ja.
Of neemt het weer toe? Hoe moeten we dat zien?
Nee, dat is eigenlijk, het blijft altijd een beetje gelijk. Mensen zijn allemaal individuen en daarin vindt het verschrikkelijk. En andere mensen worden er helemaal lyrisch van. Net als dat een helemaal gek is op klassieke muziek en de ander op hardrock. En over en weer vinden ze die muziek verschrikkelijk.
Ja, ja.
Maar dat is gewoon puur afhankelijk van de mensen. Dus je kan niet zeggen of het orgel nou meer of minder geliefd is dan vroeger. Het is wel minder bekend geworden, omdat er minder op straat zijn.
En jullie zijn, jouw moeder en jij, ik zeg maar even voor het gemak, jullie hebben een museum gesticht?
Ons pand is verbouwd geworden. Een aantal jaren geleden. En nou hebben we een gigantische voorraad aan orgelonderdelen nog. Maar ja, omdat nou, want alles stond op en door elkaar gestapeld. En nou hadden we zo'n mooie ruimte en de spullen ervoor, dat we dachten, nou, laten we toch even anders aanpakken dan in het verleden. De grote voorraad aan losse spullen, die hebben we naar buiten de stad gestald. En daar hebben we een mooie ruimte ingericht waar mensen ons kunnen bezoeken.
Ja.
Dan geef ik tekst en uitleg. Onder andere ook het verhaal dat ik nu aan de laatste ook aan het vertellen ben. Een beetje.
Dus in het kader van de kerstjaar nog even rijden.
Ja, maar het is toch anders dan vroeger. Kijk, er zijn bijna, of helemaal niet zou ik zeggen, verhuurorgels meer. Hè. Dus die hele verhuurbusiness waar Leo Wannis mee begonnen is, die voortgezet is door zijn grootvader en andere leden van de familie. Ja. Ook buiten Amsterdam door anderen. Ja. Dat is allemaal niet meer van deze tijd. Want mensen hebben die nu nog met zo'n instrument langs de straat spelen, die hebben dat orgel in eigendom.
Maar even dus nog, dus op jouw schouders rust een hele omgekeerde piramide van allemaal Perlés jij bent de drager van die enorme cultuur sinds 1875, toch?
Ja, zeker.
We gaan zo het volgende lied doen en dat is een tribuut aan al deze generaties boven jou. En natuurlijk ook aan Rijn Schenk. We moeten een beetje afronden. Het is een te mooi onderwerp, maar mensen, kom naar de Westergracht. Nee, de Westerstraat.
Westerstraat. Nummer 119.
Ja. Nummer 119, Westerstraat. Een fantastisch doel om in de kerstvakantie met je kinderen naartoe te gaan. Niet te veel kinderen, want dan maken ze er dingen stuk. Liever niet, hè?
Kinderen mogen ook wel, maar dan wel met de ouders die nog een beetje
kunnen opvoeden. Hè? Ja, want die heb je niet veel met tegenwoordig,
want
toch?
We hebben wel eens dingen meegemaakt waar je niet verantwoord van.
Oké. Tot zover bedankt. Rijn, heel erg gefeliciteerd met je ridderschap. En Leon, top.
Dank u wel.
voltrekt zich toch een hele geschiedenis voor je ogen. Hè? Dat prachtige draaiorgel. Wat, je hoort hem in de verte aankomen. En dan is hij daar. En langzaam gaat hij weer weg. En dat bakje. Hè? Wat was dit wat we hoorden, Leon?
We hoorden het draaiorgel de cello. Waar ja. Rijn Schenk net ook al aan refereerde. In gerestaureerde toestand. Zoals die nu is. Perfect gedaan. Prachtig orgel. Pakje echt.
En het monument, hè?
Ja, en de melodie was heette Amsterdam. Ik weet niet precies de achtergrond ervan, maar het is één van de liedjes over Amsterdam uit de jaren 50.
Hartstikke mooi. En een tribuut aan al die generaties boven jou. We gaan naar Toon van der A met zijn column. Ga je gang.
Laatst klonk er op de radioreclame een stem die de kerstman moest voorstellen, maar die ik eerder had gehoord als Sinterklaas. En nu, ongeveer tussen de feesten van Klaas en Chris in, realiseer ik me dat die twee figuren in elkaar aan het overlopen zijn. In mijn jonge jaren was dat wel anders. Wij katholieken hadden Sinterklaas, de protestanten hadden kerstmis. Dat wil zeggen als het ging om cadeautjes. Bij ons in de schoen en bij Zully onder de kerstboom. De heidenen, die toen nog zwaar in de minderheid waren, die pikten van allebei wat mee. Maar ze hadden eigenlijk best oud en nieuw naar zich toe kunnen trekken met al die goddeloze rotherrie. Joden vielen buiten dit fraaie schema. En dat er ook nog hindoes, boeddhisten, moslims, Daniërs en telinisten naar ons land zouden komen, daar hadden we geen flauw vermoeden van. Maar goed, we zijn door de Amerikanen bevrijd. En sindsdien weten we dat bij hen de kerstman, voorheen nog een vage figuur met overgewicht in een vliegende slee, dat die kerstman bij Amerikanen Santa Claus heet. Knap verwarrend. Verder is tegenwoordig ongeveer de pikzwarte Piet gewoon een van de drie wijzen uit het oosten. En tenslotte wijst de uitdrukking Jezus te paard ook al op het vermengen van beide heiligen. Want normaliter zit Klaas op een paard en Chris op een ezel. En ook al loopt het dan tegen de paarse. Maar uiteindelijk heeft vooral de consumptiemaatschappij, na eerst bijna alle buurtwinkels te hebben opgeslokt, de feesten Sinterklaas, kerstmis en nieuwjaar gewoon meegesleept in één grote postordermanoeuvre. Het cadeauritueel van die feestdagen in december mocht dan per zuil verschillen. We aten en eten nog steeds heel ecumenisch dezelfde cholesterolbommen. Van gevulde speculaas naar gevulde braad- en gebaksoorten naar gevulde oliebollen. Zoals onze inmiddels gearriveerde moslimvrienden een vaste maand hebben, zo onderhouden de trotse dragers van de joods-christelijk-humanistische beschaving een vreetje te barsten maand. En zoals moslims zichzelf aan het einde van de Ramadan behoorlijk bijvullen, zo hebben de niet-moslims na de decembermassaschrans een paar stille dagen van nationale scheiterij om weer op gewicht te komen. U weet wel, heel Holland kakt. We constateren dus dat die karakteristieke verschillen verwaren. Roomse, protestantse, ietsisten en alle anderen geven elkaar zowel met Sint als met kerst hetzelfde soort cadeautjes. En ik voorspel dat binnenkort geadverteerd wordt met nieuwjaarsgeschenken. Daarna glijden we ongemerkt het Chinese nieuwjaar in, vakantie in eigen land hè, waar ook flink bij wordt gefrituurd. Pasen is dan niet ver weg meer met zijn eieren, chocohazen en suikerkuikentjes. Vervolgens komen onze eerste intercontinentale vliegvakanties met reuzel in de handbagage. En voor je het weet is het bijna de derde dinsdag in september en kunnen we weer klagen over die broodmagere blootvluchtelingen die een kwart procentje van onze welvaart willen komen opkrabbelen. En ondertussen is het overal wel kermis of kerstmis geweest. Het woord zegt het al, dat is een soort beperkte plaatselijke kerstmis. Ik weet dat dit volvette scenario niet voor u allemaal geldt, luisteraars. Want ook binnen ons land mag een groeiend leger des onheils van minimumleiders op een kerstboomtakje bijten. Daarom wens ik u allen voor januari een aangename herinnering aan december en een gezonde weegschaalstand.
prachtig stukje uit de Holberg-suite van de Noorse componist Edward Grieg. Hij leefde van 1843 tot 1907. En daar hebben ze waarschijnlijk, daar in het Noorse hoge land, waarschijnlijk wel een witte kerst. Aan tafel, Suzanne Kruis. Gefeliciteerd met je prachtige boek. Inmiddels heb je ook net voor de uitzending te horen gekregen dat, dat het in herdruk genomen is, heet dat?
Ja, klinkt wel echt, hè?
Hartstikke fijn, hè? En het boek is 2 weken geleden verschenen op de markt?
Eind november.
Eind november. De biografie als medicijn. Waarom zo'n boek, vertel? De zin van levensverhalen in de zorg met name, hè?
Ja.
Wat was de aanleiding voor jou om dit boek te schrijven?
Er waren heel veel aanleidingen die, denk ik, tezamen kwamen. Mijn eigen aanleiding was dat ik door het leven tot stilstand werd gebracht. En enerzijds door een echtscheiding en anderzijds door mijn dochter die opgenomen werd in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En daarnaast was ik inmiddels begonnen met opleidingen die het levensverhaal centraal zetten. En ook was ik zelf in gesprek met iemand waar mijn verhaal centraal stond. En ik kwam erachter dat de biografie het beste medicijn was.
Ja,
en zoals ik in mijn boek schrijf, af en toe een bittere pil. De bijwerkingen waren talrijk en een bijsluiter was er niet. Maar het was wel de beste manier om op het spoor te komen waar het nu eigenlijk allemaal over ging. En waarom ik tot stilstand kwam.
En nu heb je ook een nieuw beroep als het ware. Je bent iemand die een biografische
coach.
Ja, wat was je daarvoor?
Ik zeg altijd, toen was ik in de uiterlijke wereld met de buitenwereld. De buitenkant van de mens werkzaam in de confectie. Een eigen bedrijf ook nog in de confectie.
Mode, ja.
Ja, een eigen merk. En ik heb de switch gemaakt van de uiterlijke mens naar de innerlijke mens. En ik ben eigenlijk mijn hart gaan volgen. Dat heeft het in ieder geval ook gebracht, deze stilstand.
Ja, en het mooie is in het boek, tussen de verhalen over andere mensen door, komen er steeds stukjes waar jouw verhaal eigenlijk in chronologie verteld is. Hè?
Ja.
En wat betekent mijn leven kwam tot stilstand? Wat bedoel jij dan?
Dat ik mezelf vragen ging stellen. En dat heel veel mensen komen op een bepaalde manier tot stilstand. En dan is het zo dat je in eerste instantie denkt, ik heb problemen. En natuurlijk ben je ook heel erg aan het overleven. Of het nou een scheiding is, of het overlijden, of opname in de psychiatrie. En dan daarna komen vaak vragen van, waar gaat het eigenlijk over? En wat heeft het mij te zeggen? En wat is de zin van mijn zijn, van mijn moederschap, van mijn ondernemerschap, voor wat ik doe in de wereld.
Ja.
En daar ga je mee aan de slag.
Je hebt allemaal,
en dat is allemaal de revue gepasseerd. En ik kwam er ook achter dat het in de zorg dat stuk vaak ontbreekt. Natuurlijk ook door mijn dochter. Dat was natuurlijk ook een aanleiding die toen speelde. Dat het heel vaak een diagnose is. Dat er eigenlijk antwoorden gegeven worden zonder dat er vragen gesteld zijn. En een medicatie. En overigens is dat af en toe ook heel werkzaam en heel erg aan de orde. Maar daarnaast is er ook nog een ander verhaal. En dat is, dat noem ik het innerlijke verhaal. Het verhaal voorbij de symptomen. En het verhaal van wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn zin? Waar gaat dit over? En wat zijn mijn waarden waar ik eigenlijk door geleid word?
Ja, en dan ben je zelf op zoek gegaan naar hoofdpersonen in jouw boek. 5 mensen die we in principe, de meeste van ons. 6, pardon. Ik heb ze toch allemaal echt gelezen. 6 mensen die jou persoonlijk ook intrigeerden. Had je ook iets van die mensen wil ik eigenlijk gaan spreken?
Ja, want ik ben een vrouw met een missie.
Ja.
En ik wil het biografisch werken en de biografische dialoog, die wil ik in de wereld zetten. Ik denk dat het aan de tijd is. Je hoort iedereen over het levensverhaal en over zingeving. Nou, wil je je ultieme zingeving op het spoor komen, ga dan aan de slag met je levensverhaal. Dat wilde ik zichtbaar maken. En ik dacht ook, dat moet ik niet doen door erover te schrijven. Maar de levende kennis is natuurlijk de beste kennis. Ik wilde geen patiënten gebruiken. Want de afstand tussen patiënten en behandelaren, zorgverleners is groot. En ik wilde laten zien dat iedereen zo'n verhaal kent. Zo'n herstelverhaal, zo'n zingevingsverhaal. En dat iedereen vreugde en verdriet, succes en falen, ziekte en gezondheid.
Eigenlijk als een soort antidote tegen de hele gedachte dat
maakbare mens.
550.000 mensen met een depressie, toch? Waarvan het eigenlijk allemaal hun eigen schuld is.
Ja.
Ze hadden maar beter op moeten letten of harder moeten werken of tevreden moeten. Nou, kortom, daar zit heel veel ik moet het allemaal kunnen in.
Hè? Ja.
Daar zijn we door vergeven langzamerhand. En jij zegt, niet jij, maar ook anderen. Dat is te kort door de bocht. We zijn niet een gemedicaliseerde samenleving alleen maar, toch?
Nee, zeker niet. Nee. En juist van dat wat op het spoor komt. Ja, waar gaat het nou eigenlijk over? En wat heeft dat mij nou te zeggen? En de 6 mensen die ik uitgekozen heb, die vertegenwoordigen voor mij ook belangrijke principes van het biografisch coachen. En ieder persoon die meegedaan heeft, heeft een bepaald aspect. Als bijvoorbeeld Dirk de Wachter nemen, die staat natuurlijk voor de werkelijke ontmoeting. En dat is een ongelooflijk belangrijk aspect wat tegenwoordig zo over het hoofd gezien wordt.
Het klinkt heel erg mooi, maar wat is dat? Een werkelijke ontmoeting? Tell me.
Nou, zoals wij elkaar nu aankijken en dat je werkelijk naar elkaar kijkt en in verbinding bent, vragen stelt en oprechte aandacht hebt. Dus de ontmoeting van mens tot mens, dat het daarover gaat. En niet over protocollen, over rommen, over lijstjes invullen. Nee, maar achter je.
Dus een dokter die achter zijn computer het wel heel graag goed wil doen, maar toch alleen met zijn ogen in de computer kijkt. Ja. En eigenlijk jou niet, geen contact met
werkelijk
je
ziet. Nee, het is nog 20 minuten en de volgende staat alweer voor de deur. Er moet al zoveel gebeuren. En ik denk.
Maakt ons dat eenzaam?
Ja, ik denk het wel. Omdat je uiteindelijk gaat het om het menselijke contact. Dat is het allerbelangrijkste wat er is.
Ja.
En dus dit is één voorbeeld, maar er zijn heel veel andere voorbeelden ook die in mijn boek naar voren komen. Bijvoorbeeld Machteld Huber, die het concept voor positieve gezondheid in de wereld heeft gezet.
En wat wij hier en daar verkeerd begrijpen.
Precies, ook dat. En mijn stelling is ook dat je levensthema ook dat is wat je werkelijk zin kan geven in het leven. Als je dat op het spoor bent, dan heb je ook werkelijk je ideaal en dat ga je er ook voor. Dat zie je ook bij deze mensen in het boek. Tegen de stroom in gaan zij voor je een ideaal om de zingeving.
En dan moet ik zeggen, die mensen zaten wel allemaal al in een heel lekker huis. In een hele lekkere relatie. Ze waren met pensioen. Nee, dat bedoel ik niet cynisch hoor. Maar ze zaten er allemaal wel lekker bij. In de zin van. Alsof het in retrospect. Als je terugkijkt. Is het soms makkelijker om een verhaal te maken. Dan als jij zegt. Je komt tot stilstand. Hè, je kind gaat in de psychiatrie. En je hebt net gescheiden. En je weet niet hoe verder moet. Dan is er eigenlijk weinig ruimte. Lijkt mij. Om een verhaal bij de hand te hebben. Wat jou de volgende stap laat zetten. Het is alsof deze mensen, en dat is nogmaals helemaal geen kritiek, die zaten er toch op een of andere manier, ze hadden iets gepresteerd, al heel veel bereikt, en konden nu met jouw vragen terugblikken. En toen werden die levensthema's makkelijker dan wanneer je midden in een crisis zit. Dus dat bedoel ik eigenlijk met mijn lange inleiding.
Dat is ook de reden dat ik ze heb genomen, omdat ze natuurlijk wel het succes hebben bereikt. En dat is vaak, kijk, de successen van anderen kunnen jou weer inspireren om tot succes te komen en je eigen ideaal op het spoor te komen. En in ieder geval wordt zichtbaar dat zij daarvoor ook grote offers hebben gebracht. Dat ze van het pad zijn geraakt, dat ze lijden hebben gekend. Vreugde, maar ook verdriet. Dat ze eigenlijk alles op hun pad zijn tegengekomen en dat dat heel menselijk is. En dat het dus ook bijna goed is af en toe om op je gezicht te gaan, want daar leer je weer wat van. En dat helpt je ook weer om nieuwe stappen te maken. Ik zeg altijd, mijn scheiding is niet iets waar ik voor gekozen heb. En de namen van mijn dochter al helemaal niet. Maar het zijn wel de dingen waar ik het meest van geleerd heb. Omdat het je dwingt om over zaken na te gaan denken. En door vervolgens ook de beelden waar je mee leeft te gaan onderzoeken. En dat kun je alleen door te reflecteren op jezelf en terug te kijken op wie je nou werkelijk bent.
Maar hoe doe je dat? Als jij dan, je kind zit in de kliniek, 11 jaar. Je bent net gescheiden. Mag het even gewoon? Want,
ja, tuurlijk.
En je had zelf vroeger ook, toen je 11 was, ook last van een beetje dwang, zullen we maar zeggen, toch? Onder je bed kijken enzovoort. Is dat niet een ontzettende schrik? Dat je denkt, hoe kan het? Heb ik zo mijn best gedaan? Ik heb toch een goede man uitgekozen? Ik ben een lieve moeder geweest. Oh, God, mag je niet zeggen in de zingevingscontext. Maar die man die loopt weg en dat kind moet ik uit handen geven. Heb je niet een gevoel van, ik faal ontzettend? Vind ik niet. Maar heb je dan niet een gevoel van, het is me allemaal uit mijn handen geslagen?
Tuurlijk. Maar dat is heel menselijk. In eerste instantie zijn al dat soort gevoelens aan de orde. En verdriet en pijn en eenzaamheid. Vooral heel veel eenzaamheid. Ook ontdekken van dat je er dan helemaal alleen voor staat.
Want dan is er nog niet meteen een coach naast je. Die zegt, ze heeft de levensthema's eruit gaan vissen.
Nee. Maar ieder het kent allemaal zo zijn fases. Maar op een gegeven moment komt er iets van, ja, maar. En dat heb ik wel altijd gehad. Ik ben altijd wel geïntrigeerd geweest door het mysterie mens en de vragen van ons mens zijn. Dus ik ging mezelf wel vragen stellen. En mijn dochter hield mij in feite heel dwingend. Ik denk dat kinderen heel dwingend of heel dwingend ons spiegels voorhouden. En in mijn geval heel dwingend. En dat mij dat ook confronteerde met mijn eigen dwang. En dat ik daardoor ook lijnen in onze familie op het spoor kwam. En dat je ziet dat er dus bepaalde thema's spelen. En dat het mij heel erg geconfronteerd heeft met hoe ik ook zo dwingend probeerde mijn eigen leven vorm te geven. En dat ik met bepaalde beelden leefde. Want je moet altijd maar controle houden. En door dan tot stilstand te komen, kom je erachter dat je dat moet loslaten. Ja. En dan komt er ruimte om te kijken van, ja, maar zou het misschien ook anders kunnen? En wie ben ik eigenlijk? En wat zit er onder die dwang? En waar gaat het eigenlijk over? En als je dan die thema's ook eens in je levensloop gaat zetten, dan kun je ontdekken dat bepaalde thema's terugkeren. Of dat je met beelden leeft die je hebt meegekregen vanuit je jeugd. En als je daar op een andere manier naar gaat kijken. Dat je er ten eerste betekenis aan kunt geven. Maar ook van, oh, maar daar gaat het dus over. Dus misschien moet ik dat loslaten en kan ik er een andere draai aan geven.
Toen jij naar Zeist ging, hè, naar de Hogeschool van de Filosofie, heb je daar...
Instituut voor Biografie, ja.
Oh ja, maar het was ooit een filosofisch instituut, toch? Ook.
Ik heb ook de Hogeschool voor Geesteswetenschappen gedaan in Utrecht. Ja.
Precies, allemaal bij elkaar hetzelfde kant. En daar heb je dus een week je eigen biografie geschreven? Toch?
Nee, niet geschreven. Mensen denken dat biografiewerk altijd schrijven is, maar bij ons gaat het echt over het gesproken woord en over inderdaad het contact zijn met elkaar.
Ja.
Daar heb ik heel intensief aan mijn eigen biografie gewerkt. Dat ken u zelf. En ik heb daarnaast ook met een levenscoach inderdaad gewerkt. Dus zo ben ik heel veel op het spoor gekomen.
Ja. Zou je iets kunnen vertellen? Mag vast wel, want het staat ook in het boek. Hoe dat ging bij bijvoorbeeld Trudy de Hu. Want dat is natuurlijk iemand die heel veel kritiek heeft. Of met genuanceerde kritiek op al die pillen die we slikken. En al die depressies die er zijn. Gediagnosticeerd en ongediagnosticeerd. Hoe kwam je met haar in contact? En wat voor vrouw is dat?
Ik had haar boeken gelezen en ik had haar ook ontmoet ergens. Ik had haar ooit ergens voor gevraagd.
Ze is hoogleraar psychiatrie?
Wetenschapsfilosofie.
Wetenschapsfilosofie.
Emeritus, ja. En ik had haar boeken gelezen en ik was getroffen door haar zorgvuldigheid. En de manier waarop ze doordringt in het verhaal achter de feiten. En zij zegt dat het veel te makkelijk van alles neergezet wordt zonder dat het verhaal erachter goed doorgrond is of bekend is. En als je gaat kijken in haar leven is het heel mooi. Dus als je gaat terugkijken dat zij als kind al geconfronteerd werd met dingen waarvan ze voelde, ja, dit klopt niet.
Ze was uit een klas gezet, hè? Ze zat onder in het gymnasium. Ja. Ze was een veel...
Ja, en zonder... Ze kreeg een hele rare reden waarom zij...
Ze zou afgekeken hebben.
Ja.
En een schoolmaatje.
En toen werd ze dus...
Uit de klas gezet.
Ja, en toen moest ze heel wat anders gaan doen. En pas heel veel later is ze erachter gekomen waarom dat is gebeurd. Maar het mooie is, en dat is het aardige van... Iets kan een schijnbare tegenslag zijn. Maar het heeft haar op het spoor gebracht van een opleiding... die van onschatbare waarde is geweest voor haar verdere carrière. Dus we moeten soms een soort omweg maken of een zijpad nemen... om toch weer op het juiste pad te komen.
Maar we weten niet zeker of het pad op de andere manier ook niet was gevonden, hè?
Dat klopt, dat weet je.
Want ze is een slimme vrouw. Ze moest nu via toch een beetje MMS, HBO, terwijl ze natuurlijk een universitaire intellectuele vrouw is. Is ze toch met een sprokkelweg is ze daar moeten komen.
Ja, en, maar ze is er uiteindelijk gekomen. Ja. En al die tegenslagen hebben haar ook weer gevormd. Want ze had iedere keer maar weer, maar ik wil het verhaal achter de feiten doorgronden.
Ja.
Dus zo is het heel mooi te zien ook dat haar leven een bepaald verloop kent. Wat we eigenlijk allemaal kennen. We gaan de wereld in, we krijgen van alles op ons pad. En gaan we dat aan of niet? Daar moet je moedig voor zijn en ook kwetsbaar. En dan kan je dat richting een bepaalde bestemming brengen. Nou, dat is het eerste hoofdstuk van het boek.
Ja,
Jim, en dan,
ja sorry.
Ja, en dan komen we bij Carlo Leget. En daar wil ik eigenlijk laten zien dat het leven niet alleen een fysieke dimensie heeft. Wat we soms denken, dat we alleen nog maar onze materie zijn. Maar ook een sociale en een psychische, maar ook een spirituele. En dat juist die spirituele ons bij die laag van zingeving en betekenisgeving brengt. Nou, dat is wat Carlo Leget volop leeft.
Die vond ik ingewikkeld. Dat vond ik een ingewikkelde. Ik vond Jim van Os, sprak me nog ietsje meer aan.
Jim van Os, ja. Die
belangrijke man in de psychiatrie.
Ja. Ja, mooi is om te zien wat hij... Want alle mensen hebben ook het boek is zo opgebouwd... dat ik eerst de interviews doe, die ook heel persoonlijk zijn. Waar mensen dus echt ook heel zichtbaar in worden, wie ze zijn. Dan een stukje theoretische verwerking, waar ook mijn eigen verhaal zichtbaar wordt. En veel voorbeelden en wat dieper op de theorie in. En dan als laatste nog een reflectie van iedereen die mee heeft gedaan... zodat ze ook werkelijk het laatste woord krijgen. En wat Jim daar heel mooi in zegt ook van... Ik moest voorbij de fase van parafraseren en samenvatten en vage metaforen. Je moet werkelijk, wij zeggen altijd biografiewerk is een soort echi. Je moet echt met je billen bloot, je wordt echt gezien. Tot op die existentiële dimensie, op onze zingevingsdimensie. En hij vertelde heel mooi dat het hem ook heeft gebracht... dat hij ook bijvoorbeeld in gesprekken met patiënten... een beetje uit die derde persoon komt... en veel meer in het persoonlijke contact, het werkelijk in het
woest,
ik kan
Hij heeft een
komen.
Woest leven geleefd. Hè? Dus dat is al heel mooie leven. Zingevingen.
Ja.
Maar hij was ook een hele woesteling.
Ja,
hij is de wereld ingegaan. Hij is naar Marokko
letterlijk
gegaan.
Letterlijk de hele wereld over om overal te gaan ontdekken...
Ja.
om tenslotte te ontdekken dat zijn schat hier in Nederland aan zijn voeten lag. Maar ja, dat is dus het verhaal. We moeten allemaal
zijn schat,
weggaan.
Zijn geliefde. Ja,
en ook zijn geliefde inderdaad.
En dat heeft een weerslag op zijn werk. Want hij is dus heel vooraanstaand psychiater in de GGZ.
Ja.
Hij is echt een beetje voor het ontlabelen. Hè? Hij houdt niet van al dat gelabel.
En voor de zingeving in de zorg inderdaad. En dat is misschien ook wel een mooi pleidooi wat in het laatste hoofdstuk komt. Dat ook... als je deze weg zelf gegaan bent, dan kun je je veel meer inleven in de ander. En we weten, het is zo vaak aangetoond dat de therapeutische relatie de belangrijkste aspect is voor het welslagen van iedere therapie. Dus dat als hulpverleners zelf die weg zijn gegaan, dat er ook veel meer erkenning is, dat er aandacht is, dat je je werkelijk veel beter kunt inleven in de ander.
En een vijand is iemand wiens verhaal je niet kent. Hè? Ja. Dat vind ik een hele mooie zin.
Ja, die komt dan in het eerste hoofdstuk naar voren inderdaad. Ja. Nou, maar dat hebben we... Nou, het ging net niet over vijanden, maar kijk maar even naar het verhaal over het orgel. Als je het verhaal kent, ja, iedereen zat hier toch heel geboeid te luisteren. Dat is dan gaat het leven. Als je de beelden kent, nou, laat staan dat je je eigen verhaal kent. We zijn helemaal niet meer zo in contact met ons eigen verhaal, want we worden zo geleefd door die buitenwereld.
Ja.
Dat het ontzettend belangrijk is, en dat bedoel ik ook als medicijn, als je jezelf weer leert kennen en wat voor jou belangrijk is en waarmee je in contact bent, waar het werkelijk
maar ook,
over gaat.
Ook waar je gewoon ziet, hè, want uiteindelijk in essentie gaat het toch over dat je gezien wordt, ziet en gehoord wordt. Dat willen we allemaal.
Ja,
als je in de tram naast iemand zit en je begint een praatje, eerst dacht je wat een raar mens. En ineens denk je helemaal geen raar mens. Dan komt er een heel persoonlijk verhaal.
Ja.
Viktor Frankl heb je genoemd, hè?
Ja.
Hele belangrijke...
Ja.
Personage.
Ja, die heeft het concentratiekamp overleefd. En de manier, wat was heel mooi. Hij zegt ook van, ze kunnen je alles afnemen, maar niet je waardigheid. En je hebt altijd een keuze hoe je op de dingen reageert. Nou, dat is natuurlijk heel lastig, bedoel, maar hij mag het zeggen, want hij heeft het meegemaakt. En hij had
besloten in het kamp, als ik dit overleef, dan wil ik na mijn vrijheid...
Wil ik het vruchtbaar maken voor anderen inderdaad.
In contact met andere mensen.
Ja. Dus als je op het spoor bent wat voor jou belangrijk is, wat je in de wereld wilt zetten en je hebt een doel, maar ook iets wat bij jou past, niet wat je door de buitenwereld is opgelegd, maar waar je zelf achter bent gekomen en je ziet dat echt als je ideaal, ja, dan ga je dat doen. En dan kun je al die tegenslagen overwinnen.
Viktor Frankl had onder andere een vrouw die bij hem kwam, die was ontzettend verdrietig. En dan zei hij, ze miste haar man die overleden was. En dan zei hij, goh, wat fijn dat jij jouw man dit verdriet kan besparen. Ik hoor het orgel de straat binnenkomen. Klopt dat, Michiel? Ik zou zeggen, Suzanne, alvast bedankt. We kunnen uren doormemmeren. De biografie als medicijn. De zin van levensverhalen in de zorg. Suzanne Kruis, uitgeverij Lano. Campus, dus nogmaals, de biografie als medicijn. Ik wil niet zeggen dat het een zelfhulpboek is, maar je komt er een heel eind mee. Laat je inspireren door de mensen. Laat je inspireren door Suzanne. En lees goed de vragen, daar word ik even onderwijsres, de vragen aan het eind van elk hoofdstuk. En als je daar een antwoord op hebt, heb je al een heel mooi levensthema te pakken. Allemaal heel hartelijk bedankt. We gaan naar dit laatste prachtige orgelstukje luisteren. Waar gaan we naar luisteren, Leon? Ja, zet hem op. De koptelefoon bedoel ik.
Ik hoor nu weer
iets harder, Michiel. Mag die al een beetje?
Ik hoor nu weer draaien van de cel met Sous l'étoile de Paris.
Oh, de eindigen toch een beetje in Parijs.
Ja.
Met of zonder gele hesjes. Jongens, houd rustig dit weekend. Mag ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor deze anti-stress kerstuitzending.
Graag gedaan.
Hele fijne dagen allemaal. En nog even een stukje orgel. Uit de stal van de familie Perlet.